hebben gezien verschillende puntjes van Jozef. Heel interessant. Maar vandaag willen we het hebben over een ander karakteristiek dat een leider en sowieso elke christen, want elke christen is wel verantwoordelijk of aangesproken of aangesteld om bepaalde mensen of doelgroepen te bereiken, daar waar God ons heeft geplaatst. En elke christen die zou een goed fundament moeten hebben. Ja? En dat is mijn tweede les. De tweede les, de tweede persoon of karakteristiek dat we gaan bekijken, is Petrus. Ja, nu heb ik het eigenlijk al verklapt, want ik wou eigenlijk aan jullie vragen, wie denkt, als je denkt aan een fundament, ja, natuurlijk altijd Jezus. Hè? Jezus is altijd natuurlijk de topleider, zal ik maar zeggen. Er is niemand boven Jezus. Maar... Momentje, ik ga even iets... Ja. Maar buiten Jezus, ja, dan is het Petrus. En dan zitten we... Jullie zien dat hier op het scherm, hè. In, zit dat even op stil. Ja. In 1 Petrus... waar is mijn ding? Ah, hier. In Petrus, zeg ik nu, in Matteüs hoofdstuk 16, lezen we hier dat Jezus vraagt, toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Een heel bekende passage hier in Matteüs 16. Jezus vraagt aan zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? En de mensenzoon, dat is een begrip, in de Bijbel, in het Oude Testament, hè, dat we kunnen terugvinden in Daniël, hoofdstuk 7, waar dat er inderdaad een mensenzoon, een zoon des mensen, in de wolken wordt gezien, die alle eer, alle macht krijgt. En hij is zoals de ouder der dagen. Hè, dus het spreekt over een Christus, een gezalfde, een Messias. Mm-hmm. En dus Jezus voelt eigenlijk vragen, wie zeggen de mensen dat hij de Messias is? De mensenzoon. En ze antwoorden, sommigen zeggen Johannes de Doper, andere Elia, weer andere Jeremia of een van de andere profeten. Dus er waren verschillende, in die tijd, verschillende meningen van wie die Messias ging zijn. Hè? De Messias, die vindt men doorheen heel het Oude Testament, die is voorspeld in Jesaja, Jeremia, in de Psalmen, Psalm 2, Psalm 110. Allemaal voorspellingen dat er een redder gaat komen, dat God de redder gaat sturen. En dus in die tijd van Jezus waren er ook heel veel gedacht van, oh, die redder die gaat komen, dat is iemand die ons gaat helpen om van de Romeinen af te geraken. Anderen zeggen, oh, dat kan Johannes een doper zijn. Hè? Anderen dachten aan een profeet, een soortgelijke profeet zoals Elia, want Elia was er niet meer. Jeremia was er ook niet meer, maar ze dachten, misschien zijn die uit de dood opgestaan of zo. En die zijn dan de Messias. Maar Jezus zegt, nee, wie ben ik volgens jullie? En dan zegt Petrus, Simon Petrus, u bent de Messias, zoon van de levende God. Antwoordde Simon Petrus. Nu, hij zegt hier, u bent de Messias, de zoon van de levende God. Hij zegt niet mensenzoon, hij zegt de zoon van de levende God. Wat ook een titel was voor de Messias. Ja. En hij wil daarmee eigenlijk bevestigen van jij bent die mensenzoon, jij bent die Messias. En het is op basis van die uitspraak dat Jezus tegen Petrus zegt, hè, gezegend ben jij, of gelukkig ben jij, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, je bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Dus, en Jezus gebruikt hier, ofwel Matteüs, Matteüs heeft het opgeschreven, het is Matteüs die het opschrijft, maar Jezus gebruikt hier eigenlijk een beetje een woordspeling met rots. En dan moet je een beetje het Grieks kennen. Want Petrus, in het Grieks, je wilt zeggen Petros. Ja. Steen, heel goed, Cornelia, een steen. En dan zegt hem, ik zeg, je bent Petrus, de rots, hè, daar is dan Petra. In het Grieks, Petra, en dat betekent rots. Dus vele mensen, en dan voornamelijk de katholieken, zijn geloven. Ah, Jezus wil hier zeggen dat Petrus... Hè,
de eerste Paulus.
Ja, ja, hè, omdat hij de rots is. Mm-hmm. Dat hij het fundament is. Mm-hmm. Hij is het fundament. Petrus mm-hmm. is het fundament en vandaar... Verder kunnen we door de bloedlijn van Petrus heen hè, de aanstelling van de verschillende pausen zien. Maar is dat wel zo? is dat wel wat Jezus wil zeggen? Is het Petrus dat het fundament is? Hè, want we hebben het over fundamenten, we hebben het over solide fundamenten. En dan is er toch maar één persoon. Hè, als je kijkt naar de Bijbel... Dat zegt in Efeze 2:20. We gaan eens even naar Paulus zijn woorden kijken. In Efeze 2, vers 20. Lezen we het volgende. Ik ga een beetje... Oké, vanaf vers 19. U bent dus geen vreemdeling of gasten meer, maar u bent burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. En we zijn gebouwd...
Van de apostelen en profeten.
Met
Christus zelf als de hoeksteen.
Ja, dus we zijn gebouwd op een fundament, maar dat fundament heeft een hoeksteen. We hebben al in voorbije bijbelstudies gezien wat dat een hoeksteen betekent. Dat is een belangrijkste steen. Vanuit die steen wordt de rest van het fundament gelegd. En hier zie ik, hier staan er twee dingen. Apostelen en profeten. Ja? Ik zie daar het Nieuwe Testament en het Oude Testament in. Dus het Oude Testament, het woord van God in het Oude Testament, wijst naar Jezus. Hè? De Messias die gaat komen, de leidende Messias. Hè? Het wijst naar Jezus, het voorspelt Jezus. Dan is Jezus gekomen, is gestorven voor ons, opgestaan uit de dood. En dan stuurt hij zijn apostel erop uit om verder... te verwijzen naar Jezus, die reeds is gekomen. Dus alles wijst naar Jezus. En dan gaan we verder. Lees maar even verder. Wat zei je?
Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer.
Ja, is het vanuit Petrus groeit het hele gebouw?
Vanuit Jezus.
Vanuit Jezus, hè? Voilà. Dus dat fundament, dat is Jezus.
Ja.
De hoeksteen is Jezus.
Maar als je zou dit op mijn hoofdletter moeten zijn, hè? Die hen, hè?
Ja, dat is waar. Sommige vertalingen doen dat mijn hoofdletter, de ouderen wel. Maar daar kiezen de vertalers voor. Maar ja, dat is waar. God is wel mijn hoofdletter. Van
de Heer ook hier, dus.
Ja, Heer ook, Geest ook.
Over het algemeen, als dat met God te maken heeft, dat hij zijn hoofdletter.
Dat is waar. Ja. Als Heer met ons zit, dan zouden ze toch...
Dat zou
ja, dat is waar. Wacht eens. Ja. Oké, dus Jezus is het fundament. Dus als we dan teruggaan naar Matthäus 16, waarop zegt, jij bent Petrus, de rots. Is het dan wel Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen? Ik denk dat het niet de man zelf is, omdat Jezus specifiek twee aparte woorden gebruikt. Petrus is de steen, ja, maar het is de rots, de Petra, waarop hij zijn kerk zal bouwen, met andere woorden, op de openbaring dat hij juist heeft gegeven. Ja, van dat hij de Messias, de Zoon van de levende God is. Mijn moeder, wou je iets zeggen? Ja, maar moeder, uw micro staan nog aan. Nu niet meer. Ik heb hem afgezet. Oké. Waar was ik? Ja, dus Petrus en openbaar is hetgeen dat als fundament wordt gebruikt voor de kerk te bouwen. En dan zegt hij, ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ombindt, zal ook in de hemel ombonden zijn.
Mm-hmm.
Wat denk je dat wil zeggen? Van dat binden?
Mm-hmm.
Dus hij geeft sleutels, en alles wat je open doet, lijkt dat precies te zeggen, hè?
Mm-hmm.
Of wat denken degenen die online zijn?
Ik was ook aan het denken dat op een huwelijk of zo was iemand op aarde zo gezegd een huwelijk aangaat, dat er eigenlijk boven ook ergens, denk ik.
Ja, dat is waar.
En als op beneden een huwelijk niet, als er eigenlijk niet gegrond is of geen goede reden, dan zou het eigenlijk ook niet mogen doorgaan beneden en dan kan het ook boven niet doorgaan.
Ja. Maar dan moet je het zien in spiritueel over redding.
Ja.
Redding en verlossing.
Mm-hmm.
Of heeft iemand anders daar een ander idee voor? Vraag ik aan moeder of Johanna. Wat is hier de binden en het onbinden op aarde en in de hemel? Wat denk je dat Jezus hier welke autoriteit geeft hij hier aan Petrus en ook natuurlijk aan zijn kerk? Ja, want het is de kerk.
Machten te binden en te ontbinden.
Ja, dat is een theorie, en, ja.
Ja, maar dat is niet. Dat is zo geleerd, maar ik weet dat je gewoon gezegd hebt.
Het heeft niet te maken met duivels, hè? Nee.
Nee, dat hebben ze mij zo wel geleerd. Dat je moet binden, slechte geesten en dan worden snapte of ziekte.
Ja.
Ik zie dat nu anders. Ik denk dat dat meer is dat de sleutel van het koninkrijk nu ook op de aarde voor Jezus aan te nemen en die sleutels. Snap je? Het koninkrijk van God ook is neergedaald hier op aarde. En als je in Christus bent, heb je ook die sleutels.
Ja.
Het koninkrijk van de hemel is neergedaald. Dat is nu op de aarde en we zijn erin geplaatst.
Ja.
Je hebt die sleutels.
Voor het is eigenlijk
de macht van de Heer aan ons gegeven. Nee?
Ja,
ik heb dat altijd een moeilijke gevonden. Van de binnen en ontbinden.
Maar ik zal het even uitleggen. Dus je zit er heel dichtbij, het is waar wat je zegt. Dus de sleutels die Petrus heeft gekregen, heeft hij ook gebruikt. Heeft hij gebruikt op de dag van Pinksteren. Toen dat de Heilige Geest is neergedaald. En hij heeft dan eigenlijk het Koninkrijk van God ontsloten. Eigenlijk opengemaakt. Hij heeft eigenlijk de sleutel van de deur opengemaakt door zijn preek te geven. Van wat dat ze eigenlijk moesten doen om gered te worden. Hij zegt, bekeert u, laat u dopen, je zult de Heilige Geest ontvangen, de belofte is voor u. En vanaf dan zijn er 3000 mensen gedoopt en tot de kerk toegevoegd. Heeft die sleutels weer gebruikt in handeling hoofdstuk 8, waarin dat de Samaritanen de Heilige Geest ontvingen. En dan heeft hij het nog eens gebruikt in hoofdstuk 11, wanneer hij tot de heidenen het goede nieuws heeft gepredikt. En de heidenen hebben de Heilige Geest ontvangen. Dus eigenlijk wil Jezus hiermee zeggen, telkens als je die sleutels gebruikt, dan ontbind je degene die vastzaten door Satan. En verlossen ze eigenlijk van hun slechte positie. En als je dat hier doet op aarde, dan volgt de goedkeuring vanuit de hemel. En dat is eigenlijk waar het over gaat. We hebben de autoriteit om het evangelie te prediken. En als wij dat doen, zal de hemel ons bijstaan. Dat is eigenlijk wat Jezus wil doen. Dus je hebt de vrijheid om dat te doen. Het autoriteit om dat te doen. Oké. Dus het fundament. Maar het is natuurlijk, we moeten prediken dat het fundament dat Jezus aan ons heeft gegeven. Ja? En niks anders. Want anders prediken we een ander evangelie. We gaan even naar 1 Korinthe 3. Dan kunnen we dan ook. Want we gaan zo dadelijk wel zien. Wat is nu eigenlijk het fundament? Ik bedoel, wat zijn de beginselen? Wat moeten we eigenlijk prediken? Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Even lezen. Dus we zijn 1 Korinthe hoofdstuk 10, vers. Hoofdstuk, sorry, als ik allemaal. 1 Korinthe hoofdstuk 3, vers 9. Het zegt: dus wij zijn medewerkers van God. U bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God. Paulus zegt dat tegen de Korintiërs. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd. En anderen bouwen erop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt Jezus Christus zelf. Amen. Dus we weten zeker, Jezus is het fundament. Ja? En Paulus heeft als een kundig bouwmeester bij anderen een fundament gelegd. Ja. En of er op de, vers 12. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro. Van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal het blijken, want dan zal het door het vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen. Dus hier wil het eigenlijk zeggen, Paulus wil zeggen, er moet een fundament zijn in het leven van elke christen. En dan moet je daar verder op bouwen. En eens dat je de beginselen hebt van wie Jezus is, beginsel over doopsel, beginsel over bekering, beginsel, we zullen zo wel zien wat de beginselen zijn, dan moet je natuurlijk niet stoppen. Dat fundament is daar voor een reden.
Dat is eigenlijk het begin, hè?
Dat is het begin, hè? Voilà, het begin van uw relatie en dus gebouwd verder. Sommige mensen die bouwen met hout, hooi en stro.
Verbrand dat, hè?
Verbrand, dat wil zeggen, dat zijn eigenlijk
heel goedkoop materiaal.
Ja. Dat zijn eigenlijk niet gepast. Dat zijn eigenlijk werken, gedachten, levensstijl, niet gebaseerd op Gods pure woord. En die brengen dan ook geen vruchten op voor. Mm. Hè? Maar goud, zilver en edelstenen, dat zijn bouwmaterialen.
Die heel stevig.
Voilà. Heel stevig. En dat is dus het woord van God, wat we noemen het vlees. Dat is niet meer de melk, hè? Melk is voor baby's.
Ja.
Maar het vlees, dat zijn de diepere geheimenissen van het woord. Je gaat dus wat verder, ga al wat dieper. Je blijft duurzaam, hè? Inderdaad, duurzaam. Je blijft niet steken bij toopsel. Je blijft niet steken bij bekering. Ga een keer verder, ga een keer zien over, lezen over, hè? Wat wij eigenlijk doen tijdens bijbelstudies, hè? Het meeste wat ik geef is, van bijbels is vlees, is voedzaam, duurzaam. Ay, ik denk dat toch, ik hoop dat toch. hoop dat toch. Kun je altijd bij de beginselen blijven, hè?
Nee. Fundamenten beginnen.
Voilà, en dan gaat het verder. Dus, Paulus bevestigt dat, ik ben een expert grondlegger. Een kundig bouwmeester. Dus een eigenschap van een leider in de gemeente of buiten de gemeente en die wilt mensen tot Christus brengen, die moet weten hoe hij moet bouwen. Je begint met het fundament. Als het al verkeerd zit en je gaat een mens, bijvoorbeeld iemand die binnenkomt nog nooit iets over Jezus gehoord en je gaat tegen hem zeggen van hey, vanaf volgende week zie je dat je niet meer zo binnenkomt, want je ziet er niet uit. Hè? Doe maar een lange broek aan, kostuum, das. Oh ja, want God is waardig en heilig. Hè? En je moet je fatsoenlijk, anders gaat God je niet aanvaarden. En brengt er ook wat geld mee. Liefst een tiende van je inkomen. En dan kun je hier komen zitten. Hè? Snap je? Dat is niet voor een beginneling. Je hebt het fundament nog ineens gezegd en je gaat hem regeltjes opleggen. Nee, dat is natuurlijk niet slim. En je zou denken, wie is nu zo dom om dat te doen? Maar er zijn mensen die
dan denk ik echt, mensen die gaan mij zo terug.
Nee, er gaan... ofwel gaan die denken, hier kom ik nooit meer terug. Ofwel gaat die mensen denken van, oei, amai, moet ik dat allemaal doen? Ik zal het maar beter doen. En die krijgen een schrik. Maar die gaan nog wel terugkomen, het schuldgevoel. Misschien omdat ze een honger hebben om God te plezieren. En als dat gebeurt, dan is het door de genade van God dat ze terugkomen. Dan moest het zo zijn, maar dat is geen wijze manier. Je moet een kundig bouwmeester zijn. Een goede leider is een kundig bouwmeester en weet wat te verkondigen aan mensen. Amen. En dat is het goede nieuws natuurlijk. Dus we hebben al gezien. Waarom heb je trouwens een goed fundament nodig? Ja, we hebben juist gezien dat je dan fatsoen kunt bouwen. Matthäus 7, Jezus heeft daar ook nog iets meer over gezegd. En dus niet alleen zal het op de dag van oordeel blijken wat er gebouwd is op je fundament, maar ook gewoon door omstandigheden in je leven. Wanneer dat er iets gebeurt, beproevingen, omstandigheden, moeilijkheden, dan zal ook blijken op wat wij ons huis hebben gebouwd. Mm. Op wat wij onze relatie met God hebben gebouwd. Hè? Wat is mijn fundament? Is mijn fundament mezelf? Ik wil God, maar alleen voor waar ik wil, dat God mij kan geven. Of wil ik echt God, omdat hij is mijn vader, mijn schep, mijn heer. Hè? En ik wil niet naar die andere plaats, ik wil bij hem zijn. Ik wil hem dienen, enzovoort. Wel, Jezus zegt, wie deze woorden van mij hoort en ernaar... Wat?
Handelt.
Ja. Het is niet alleen horen, hè?
Ja,
juist, ja. Hè? Het kan vergeleken worden met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. Een goed fundament.
Ja.
En toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stort het niet in, want het was gefundeerd op een rots. Amen. En wie dit hoort van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkende man. Dus een dwaas eigenlijk. Die zijn huis bouwde op zand. En toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stort het in en er bleef alleen een ruïne over. Jezus wil zeggen, wie deze woorden, en hij heeft veel woorden gezegd, hè? En hij heeft het vooral over, in de context, Matthäus 7, hij had het over de bergreden. Een bergreden, hij vergelijkt daar de wet van Mozes en hoe strikt dat de fariseers waren aan het uitvoeren, maar ze vergaten de geest van de wet. Zeggen van, je mag geen overspel plegen, wij plegen geen overspel, maar ze hadden wel verborgen lusten in hun hart naar andere vrouwen. En Jezus zegt, als je nog maar kijkt met lust en verder, dan heb je al overspel gepleegd. En dus Jezus ging dieper dan alleen maar de letter van de wet.
Ja.
Hij had het over, dat is waar, je mag niet vermoorden, maar Jezus zegt, als je nog maar kwaad bent, was het nu kwaad of jaloers? En kwaad. Of je haatdragend bent. Kan iemand mij corrigeren? Ten opzichte van een ander, dan heb je hem al vermoord in je hart. Dan heb je eigenlijk al de daad begaan. Dus Jezus wou de nieuwe principes van de geest aanbrengen. Niet meer de wet, want er ging iets nieuws komen. Er ging het koninkrijk van God komen. En dan ga ik het niet zo zeker over letterlijke regeltjes, maar God kijkt naar het hart. God kijkt naar de motivatie. En dat is wat Jezus wil zeggen. Kijk, als je dat goede nieuws hoort van mij, want ik kom iets om nieuw te doen, maar je hoort dat, maar je doet er niks mee, ja, dan nee, dan zit er niks mee. Dan is het een huis dat direct, en bij de enige welke storm en moeilijkheden, dan gaat blijken van, je begrijpt eigenlijk niet goed wie dat ik ben en wat ik heb gedaan. Goed, wat zijn nu de beginselen, Hebreeën of succes? Zou jij nog zo veel bijvullen? Ja, doe maar. Ja, dat is goed, dank je. Wat zijn nu de beginselen? Het begin. He, zoals dat gezegd, het fundament. Ja, sowieso, we weten dat is Jezus. Maar ja, er zijn zoveel theorieën over Jezus. Er zijn zoveel gedachten over wie Jezus is. Eigenlijk de mormonen, ken je die?
Ja, ik ken het, ja.
Die geloven dat Jezus niet echt God als mens is. He, die geloven dat wel een soort profeet is, die ons het woord van God heeft gegeven. Maar het was niet de laatste profeet. want er kwam er nog een achter hun.
Ja, en die was afzet.
Juist, ja. 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 En die heeft dan een heel secte. Ja. Hè? Hetzelfde met Jehovah's getuigen, die zien Jezus niet als de zoon van God. God die kwam als mens, maar als een engel. Die kwam als mens. En dus ook weer niet, die wijken ook af van de traditionele leer. En dus je hebt verschillende groeperingen die andere dingen zeggen over Jezus. En wat voor hun het fundament is. Hier zegt de schrijver van Hebreeën, we willen niet nog eens het fundament leggen en spreken over het zich afkeren van de daden die tot de dood leiden. Dat is een fundament, de bekering. Over geloof in God, leer over het dopen en de handoplegging, en over de opstanding van de doden en het laatste oordeel. Dus we zien hier, de schrijver hier zegt, ja, er zijn een paar pilaren, fundamentele beginselen, dat je toch wel moet weten. En dat is de afkeer, de bekering, zoals Petrus heeft gepredikt. Hè? Bekeert u en laat u dopen en u zult de Heilige Geest ontvangen. Dat is eigenlijk het fundament. Dat is hoe dat wij worden gered. Dat is de toepassing van geloof wanneer we het goede nieuws horen. Dus het begint wel, geloof in God, zij erbij, geloof. Hè? Alles begint in geloof, dat moet het fundament zijn. Het gaat niet om mijn daden. Het gaat over het geloof in wat God heeft gedaan voor mij. Dat is het begin, geloof. Geloof in die ene God. Ja? En daar hoort natuurlijk bekering bij. En daar hoort de leer over dopen. Hè? Dat is gemerkt.
Ja.
Wat zou je willen zeggen? Dopen, meervoud. Waarom is dat meervoud? Weet iemand online misschien? De leer over het dopen en de hand opleggen. Ga samen. Zijn er verschillende dopen?
Ja, het is maar één.
Het is maar één, hè? Eén doop.
Maar dat is misschien het
Eén geest.
Het werk.
Eén geest.
Eén heer.
Eén heer. Efeze hoofdstuk 4, hè? Eén doop, één geest, één Heer, één God, één Vader, die boven alles is, in allen en voor allen. Dus er is één doop. Dus,
één in water en één in vuur.
Ja, dan, ja.
Ik denk dat
of,
dan mee,
ja. Je ziet goed, maar in plaats van vuur, geest.
Ah ja, zo ja.
Dus inderdaad, ja.
Het vuur, het hart, de passie.
Juist, ja. En Jezus zei tegen zijn apostelen, toen dat hij was opgestaan, ze moesten wachten in Jeruzalem totdat ze gedoopt gingen worden met de Heilige Geest. Ja. Waarover Johannes een doper sprak. Hij zei, ik doop u met water.
Mm-hmm.
Maar hij die naar u komt, dan zal u dopen met de Geest. Dus het heeft inderdaad te maken, die handoplegging heeft ook te maken met het doopsel van de Geest. Want meestal als we zien in het boek van Handelingen, wanneer mensen de Heilige Geest ontvingen, dan werd het gedaan door handoplegging. We zien dat in Samaria, in Handelingen hoofdstuk 8, dat daar Johannes en Petrus de handen opleggen en ze ontvingen de Heilige Geest. We zien in hoofdstuk 10, in hoofdstuk 19, dat Paulus de handen opleggen en ze ontvingen de Heilige Geest. Dus het kan zijn dat deze schrijver hier zegt, dopen, meervoud en handoplegging gaat over het waterdoopsel en de Heilige Geest. Ja? Dus dat toch wel een beginsel is.
Mm-hmm.
Ja? Maar is nog een beginsel, is de opstanding van de doden. Daar hebben we een bijbelstudie over gehad. Hè? En dat heeft te maken met de toekomst, met het heden, dat er een verheerlijk lichaam is. Hè? Dus wat ik wel significant vind, dat het staat over de opstanding van de doden en het laatste oordeel. Het spreekt hier niet over ons leven ergens in de wolkjes, hè, in de hemel. Nee, het gaat over een opstanding uit de doden. Dat is een beginsel. En daar hebben we het trouwens vorige week over gehad. Dus natuurlijk, je moet weten, laatste oordeel. Oh, maar dat predik ik niet graag, dat zeg ik niet graag. En dan zeggen sommigen, we mogen ze niet te veel schrik aanjagen. Maar, hoe weet jij van wat dat je gered wordt? Als je niet weet wat er te wachten staat.
Ja.
Hoe kunnen het goede nieuws prediken als je niet weet wat het slechte... Ah, ja, snap je? Elke mens staat onder oordeel. Nu, allee, degene die niet in Christus zijn. Hè? Elke mens die over straat wandelt, die niet in Christus is, die is reeds veroordeeld. En dus als je dat niet weet, dan ga je het goede nieuws ook niet appreciëren. En dat is waar, hè? En dus het is niet altijd, je moet niet altijd zeggen, oh, God houdt van je. Oké, dat is waar, hè? We moeten dat prediken, zeker. En God gaat goed doen voor u. Ja, dat is allemaal waar, maar voornamelijk, hij heeft u gered van de dood. Van dat oordeel. Dat oordeel voor zijn troon te staan en ik heb u niet gekend. Dat wil ik niet horen. Jezus heeft ervoor gezorgd dat we de woorden gaan horen, welkom, mijn trouwe dienaar, in mijn koninkrijk dat ik voor u heb voorbereid. Amen. Dus dat geeft mij goede moed. Dus beginsel is eigenlijk afkeren, dopen in water, afkeren van zonde. Beginnen bij geloof. Geloof, afkeren van de zonde, dopen in water, dopen in de Heilige Geest en beseffen van wat dat eigenlijk allemaal wordt gered. Ja. En al die redding is mogelijk gemaakt door Jezus. Amen. Ja. Dat is eigenlijk de pilaar. Momentje. Zijn er nog vragen tot hiertoe? Wel een beetje inzoomen op dat beginsel. Sorry, wat wil je iets zeggen?
Ja, ik wil eigenlijk zeggen, de pilaar is eigenlijk ook een soort steun om het gebouw recht te houden.
Ja,
dat is eigenlijk een heel van de belangrijkste dingen.
Dat is een andere uitdrukking ook om te zeggen dat het een fundament is. Dat is waar. Nu hebben we het hier over geloof in God, sta hier. Hè?
Ik heb een vraag.
Ja, sorry.
Nee, ik wilde weten dat van binden en ontbinden. Het ontbinden is van als gelovige, wat ik heb begrepen als gelovige, dat wanneer wij bidden voor mensen en zij tot het geloof komen, tot bekering komen en de Heilige Geest ontvangen. Dus dat is dan het ontbinden, want wij hebben de sleutel ontvangen om te ontbinden. En het binden, wat een voorbeeld daarvan.
Dat is eigenlijk een uitdrukking, binden en ontbinding. Ontbinden werd eigenlijk gebruikt in die tijd. Ik zal het even lezen hier uit mijn studiebijbel. Hè. Die legt het beter uit. Ik zal het even lezen. Hè. Hoor je mij, Jan?
Ja, ik hoor u.
Ah, oké. Okay. Dus over die passage, hè, zegt mijn studiebijbel het volgende. Al wat je op aarde bindt en is al ontbonden, alles wat je... Dus het wil hier zeggen, een andere vertaling leest, alles wat je op aarde verbiedt, zal ook in de ogen van God verboden zijn. Alles wat je op aarde toestaat, zal ook in de ogen van God toegestaan zijn. Of, een andere vertaling zegt, iedereen die je op aarde zult uitsluiten... zal ook in de hemel uitgesloten zijn. En iedereen die je op aarde zult toelaten, zal ook in de hemel toegelaten zijn. En dan geven ze meer uitleg. In het Joodse geloof werden de werkwoorden binden en ontbinden gebruikt om het gezag van de schriftgeleerden in zaken leer en tucht aan te duiden. Vanwege het motief van de sleutels lijkt de tekst allereerst te wijzen op de opname in en de uitsluiting uit de kerk. Op grond van de leerstellige waarheid die wordt verwoord in de geloofbelijdenis van Petrus. Dit is ook de betekenis van de uitdrukking. Okay. Dus zij willen zeggen dat binden en ontbinden, dat waren werkwoorden gebruikt door de Joodse geleerden, de fariseërs, de rabbies, om leer en tucht aan te duiden. Mm-hmm. Dus als zij bijvoorbeeld zeggen, de Sabbat is heilig, en wij maken een regel om de Sabbat heilig te houden, je mag niet dit en dat doen op de Sabbat, dan is dat zo, wij binden dat en hetgeen dat wij hier op aarde binden, wordt in de hemel gebonden. Je mag dat niet doen. Maar je mag wel dit op de Sabbat doen. En wij ontbinden die daad op aarde, want dan zal de hemel ons volgen. Dus zij willen eigenlijk met die werkwoorden aangeven, aangezien wij gezanten, ambassadeurs zijn van de hemel, alles wat wij hier zeggen op aarde wordt bijgestaan door de aarde. Toelaten en uitsluiten. Nu, je wilt dat zeggen van dat de kerk hier zomaar kan beslissen wat we toelaten en uitslagen op basis van leer, want de katholieken interpreteren dat zo. Ja. Die denken echt van, als er een concilie is van een kerk en de kerk bepaalt, dit is de nieuwe regel en dat is heilig. Dat komt op hetzelfde niveau als de schrift. En de catechesen en allemaal uitspraken van de paus, dat heeft dezelfde autoriteit bijna als het schrift. Mm-hmm. Want ze geloven dat die paus natuurlijk iemand is zoals Petrus, mm-hmm. en dat hij ook die kracht heeft om de leer en de tucht aan te duiden. Maar ik denk, zoals deze Bijbelstudie zegt, dat de tekst lijkt erop te wijzen dat het gaat op de opname in de kerk en de uitsluiting uit de kerk. Dus als jij het evangelie predikt en iemand verwerpt dat evangelie, dan heb je eigenlijk, zal ik maar zeggen, kan je eigenlijk die mens zeggen van ja, dan maak je niet deel uit van de kerk op basis van uw verwerping van de openbaring van Jezus als Messias. En dan sluit je of bind je hem eigenlijk. Uit de gemeente. Snap je? Ja. Een beetje. Johanna, maar ik denk niet dat het heeft te maken met het binden van geesten en zo. Er is een andere passage voordat er ook over spreekt, maar deze passage in Matteüs 16, denk ik niet dat spreekt over geestelijke bolwerken en zo verder.
En bevrijding, maar dat is logisch, van jij hebt de sleutel om mensen in het koninkrijk te brengen, maar zij beslissen wel of ze dat aannemen of niet.
Ja, dus, het kan ook zijn dat mensen naar hem toe kwamen, dat zij vroegen. Of, een voorbeeld daarvan is misschien wel daar in Handelingen 8. Weet je nog, die ene kerel, die magier... Wat was zijn naam? Simon, de magier.
Ja, die wou dat ook kunnen.
Ja. En juist, die wou de Heilige Geest kopen. De kracht om andere mensen de handen op te leggen en dat ze dan de Heilige Geest zouden ontvangen. Hij wou dat afkopen van Petrus. En wat zei Petrus tegen hem? Weet je dat nog? Hij zegt, jij verdorven geslacht, jij maakt geen deel uit van deze bediening, als je denkt om zo over te kopen. Dus je moet je daarvan bekeren, of slechte zaken zullen je overkomen. Zoiets in de aard heeft Petrus gezegd. Dus op dat moment gebruikt Petrus eigenlijk de sleutels van het koninkrijk om die man dus eigenlijk uit te sluiten, om te binden, om te zeggen van, wat jij doet is verkeerd. Dat is niet de juiste gedachte. Je kunt dat hier niet voor eigen succes gaan gebruiken. Dus zoiets maakt geen deel uit van het koninkrijk van God, dus je wordt uitgesloten.
Ja.
Snap je?
Ja. Dus wat ik heb begrepen bij het binden, is dat wanneer we het woord van God gaan proclameren, dat we zo zaken kunnen binden die niet van God zijn. Toch om dat uit te sluiten.
Ja. Ja, geloofs, leren die niet van God zijn, beginselen. Bijvoorbeeld iemand dat komt in de kerk en ik kondig het evangelie. En die zeggen, ja, dat is allemaal mooi, maar ik ben als katholiek gedoopt. Ja? Dan moet ik zeggen, ja, maar dat is niet het volledige evangelie. Dan gebruik je eigenlijk, dan ben je eigenlijk nog steeds niet in de gemeente. En dan ben je eigenlijk nog altijd. Dus dan moet ik zijn geloof eigenlijk verwerpen of binden, uitsluiten. En ik denk dat het daarover te maken heeft. Hey, dat is ook wat mijn Bijbelstudie zegt. En er is nog een andere passage dat erover spreekt. 18:18. Dat gaat ook over binden en onbinden. Maar dat is dus gewoon een uitdrukking van wat wij hier verklaren juist te zijn. Aan de hand van de openbaring natuurlijk van wat Petrus heeft gegeven, Jezus de Messias, wordt door de hemel bijgestaan. Wat wij verklaren niet juist te zijn, of zelfs tuchtigen, hè, mensen zoals Simon de Mager, zoals Petrus, hij tuchtigde zijn verkeerd concept van het evangelie, dan zal de hemel ook ons bijstaan.
Ja, ja.
En Paulus heeft dat ook veel gedaan met de valse apostelen die de kerk binnenkwamen. Hij schrijft in elke brief, schrijft hij, dat het wolven zijn in schaapskleren, hè? Dat het mensen zijn die naar de wet, maar niet naar de geest leven. En hij heeft er nog een paar woorden voor ze. Maar daarmee, dan gebruikt hij dus ook eigenlijk de sleutels van het koninkrijk en zijn autoriteit om te binden en te ontbinden.
Ja.
Maar wordt natuurlijk steeds gedaan op basis van de openbaring van wie Jezus is en het woord van God natuurlijk. Ik kan niet zomaar dingen gaan toevoegen aan het woord van God en denken dat de hemel mij gaat bijstaan. Mm-hmm. Omdat ik iets heb... Nee, ik kan dat niet. Waar waren we? Ah ja, 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 ja. We hebben nog één ding gezien. Geloof in God. Oké, belangrijk. Fundament, geloof in God. Maar welke God? Een belangrijke vraag, hè? Want er zijn er veel die in God geloven.
Hmm.
En dan moeten we natuurlijk naar het Oude Testament gaan. Deuteronomium of succes. En hoeveel goden zijn er?
Dat is maar
één, hè? En dus voor ons is het fundamenteel om te weten dat er één God is. En die God heeft zich geopenbaard als redder.
Mm-hmm.
In Jezus Christus. Ja, dat is een beginsel. Je kunt niet Jezus als een engel zien. Je kunt Jezus niet zien als een gewone man, een gewone goede mens, een profeet, een goeddoener. Nee, hij is meer dan dat. God, we zullen zien aan de hand van al die verschillende versen dat het toch wel belangrijk is om dat te weten. Dus luister Israël, de Heer, onze God, en hier staat Heer in hoofdletters, weet je wat dat wil zeggen? Ja. Heer in hoofdletters, dat is Yahweh. Hè?
Ja.
Yahweh, onze God, de Yahweh is de enige. Ja?
Mm-hmm.
Heb daarom de Heer lief met hart en ziel, met inzet van al uw krachten, houden geboden die ik vandaag opleg steeds in gedachten, prent ze uw kinderen in, spreken steeds over thuis en onderweg als u naar bed gaat, als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Dus zo belangrijk was dat voor de Joden, voor de Israëlieten,
mm-hmm.
om te beseffen dat er maar één God is. Die geloven niet in drie goden, die geloven maar in één God.
Mm-hmm.
Waarom denk je dat dat zo belangrijk was, zusters? Dat God dat heel veel gaat herhalen. Jesaja herhaalt dat heel veel. Dat er maar één God is. Waarom is dat zo belangrijk dat de Israëlieten dat moesten weten?
Om zeker geen andere goden te aanbidden. Omdat dat toen veel gedaan werd. En dat God almachtig is. De enige en hij doodt niemand naast zich.
En de enige levende God.
De enige.
De enige God, omdat er van waar ze komen er vele goden waren. Misschien daardoor. Ja.
Amen.
Mm-hmm.
En voor ons klinkt dat misschien logisch, hè? Want wij zijn opgegroeid in een monotheïstische leefwereld, denk ik toch. Ik weet niet Johanna, ben jij opgegroeid protestants of iets katholiek?
Nee, protestants, EBG, iets van Moravisch, zoiets. Ik ken het als Moravian dingen. Ja, Moravian Church. Is EBG, hè? Ja.
Ja. Maar ik ben bijvoorbeeld, wij zijn ook opgegroeid hier, hè? Katholicisme, is ook allemaal monotheïstisch christendom. En dus voor ons een beetje normaal, ja, als er een God is, is er maar één. Hè? Maar als je naar India gaat...
Ik vind dat wel niet, want ze zei God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
Dat is waar.
Hebben wij dat geleerd?
Ja. Dat is waar, ja. Maar
Jezus verstond ik, maar ik verstond de Heilige Geest en de Vader, daar kon ik niet plaatsen.
Nee. Ze geven dan wel de uitleg, ja, maar ja, ze zijn één. Hè? Ze zijn de drie in één.
Ja, er is er maar één. Maar je moest ook een kruisteken maken. Hè?
Maar er is, hij is misschien drie personen in één. Hè? Ja. Maar ons westers gedachtegoed is toch meestal monotheïstisch. Ja, ja. Maar als je naar India gaat, of je hebt daar andere van die... Ja, de duizend en één goden. Hè? De Israëlieten zaten onder de Canaanieten, zoals Johanna heeft gezegd. Ze komen uit Egypte. Daar hadden 1001 goden. In de tijd van Paulus met de Grieken en de Romeinen. Allemaal 1001 goden. En het was zo belangrijk dat ze dat vers 8 draagt als een teken om uw arm. De geboden. Die deed het al letterlijk. En een Jood vandaag de dag. Als je kijkt naar dat programma. Shalommeke. Op VTV. Nee. Dat is over de Joden in Antwerpen. Die doen dat nog, hè.
Ja,
dus die gaan naar de synagoge en dan zie je op hun hand, zie je zo, je hebt precies een kiesje.
Ah, ja, 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 ja.
En ook veel van die banden rond hun armen. Mm-hmm. En op hun voorhoofd, ook zo'n kiesje. En daar zitten dus perkamentrolletjes in.
En dat, soms roepen ze dan nog mee op stel, toch?
Ja, dat is waar. Dat is waar.
Ja, dat gebeurt, ja.
Maar zij denken nog altijd aan dit gebod hier. Er is maar één God, geboden zijn heilig. En we hebben een paar van die geboden op ons hoofd. En als band op ons, als teken op onze arm. En ik denk niet dat God hier bedoelt, helemaal letterlijk, maar voornamelijk om het arm is symbool van uitvoeren. Alles wat je doet, actie. Band op je voorhoofd.
Dat is zo aan te denken.
Voilà. Juist. Waar het hier heeft, hè. Heb de Heer lief met hart en ziel, inzet van al uw kracht. Dat is een ander woord om dat te zeggen. Wilde jij dat letterlijk doen? Kijk, de Joden die nemen heel veel dingen letterlijk. maar ik denk niet dat Jezus dat... Want nee, Jezus heeft dat trouwens nadien ook... Niemand van de apostelen heeft dat nadien ook niet gedaan. Hè? Dus... maar het is het eerste van alle geboden. Hè? Heer, hoor, o Israël, de Heer, onze God. De Heer is de enige. Eén, dat wil zeggen. En één is het, hier het woord voor één, niet voor eenheid. Hè? De Heer is geen eenheid, drie in één of zo. Eén, letterlijk. Er is er geen ander. En het wordt duidelijk gemaakt in Jesaja. Oh, het wordt overal duidelijk. Zo. Er zijn heel veel versen, maar we zullen hier eens even chronologisch naar boven gaan. Jesaja 43, vers 11. Waarin Jesaja zegt, trouwens, Jesaja is geschreven aan een volk dat weldra in ballingschap ging genomen worden, dat gestraft ging worden, die al bezig waren met afgoderij. En dus God moest nog eens duidelijk maken, man, je zit hier met afgoden bezig. Hey, ik ben de Heer. Buiten mij is er niemand die redt. Oké, dus, dat lijkt mij dat er precies maar één redder is. Hè? Als we naar vers 15. Ik ben de Heer, jullie heilige, de schepper van Israël, jullie koning. Ja. Yahweh, de heilige, de ik ben die ik ben trouwens. Even verder gaan, 44 en 6. Ik kan gewoon blijven scrollen, ga misschien beter. Dit zegt de Heer, Israëls koning en bevrijd, de Heer van de hemelse machten. Ik ben de...
Eerste en de laatste. En er is geen God buiten mij.
Er is geen God buiten mij. Dat is duidelijk. Ik ben de eerste en de laatste. Wie heeft dat nog gezegd?
Alpha en Omega.
Ja, juist. En waar vinden we dat? In Openbaringen.
Ja, ja.
Ja, Openbaringen hoofdstuk 1, vers 8. En daar is het Jezus die spreekt. Ik ben de eerste en de laatste. Openbaring 1, 17. Het is Jezus die spreekt. En hier is het God die spreekt. En wat is Jezus dan? Zegt Jezus dat hij God is? Ja. Ja, dat gaan we later zien. Maar... Oké, vers 24. Hier lezen we een beetje door. Dit zegt de Heer, je bevrijder, die al in de moederschoot heeft gevormd. Ik, de Heer, ben het die alles gemaakt heeft, de enige. Amen.
Die de hemel
heeft uitgespannen, diezelfde aarde heeft. De enige, er was niemand naast hem. Er was geen comité. Vers 5 van hoofdstuk 45. Ik ben de Heer, dus geen ander. Buiten mij is er geen God. Oké. Vers 21 van hoofdstuk 51. Was ik dat niet, de Heer? Buiten mij is er geen God. Alleen ik ben een rechtvaardige God. Alleen ik breng redding. Trouwens, weet je wat de naam van Jezus betekent? Dat betekent Yahweh die redding brengt.
Die redt, ja.
Ja. Alleen ik breng redding. Joshua, trouwens de Hebreeuwse naam, Yeshua, Joshua, is betekent Yahweh die redding brengt. En hier brengt eigenlijk de naam, hè, want Jezus, de naam werd gegeven door de engel. Hè. En je zult hem Jezus noemen, zegt de engel
tegen Maria.
Maria, juist, ja. Zet de naam, het is niet dat Maria heeft gekozen van, hey Jozef, hoe gaan we dan deze noemen? Nou, Jezus is van een goede naam. Nee, de engel heeft gezegd, je zult hem Jezus noemen, en dat is in Matthäus 21, want hij zal zijn volk redden van hun zonden. Want de naam Jezus betekent redder, Yahweh die redding brengt. Amen. 22, ik ben God, er is geen ander. Oké, dat is precies wel duidelijk, maar... Dus dat is een basisbeginsel om te weten, er is maar één God. We gaan er volgende week mee verder. Ik ga hier een lijntje zetten, dan weet ik tot waar dat we geweest zijn. Dus geloof in één God. Amen. Geen enkele andere redder, geen enkele andere schepper. Dat is een basisbeginsel. Amen. Als je daar niet weet, ja, dan begin je te bouwen op een verkeerd fundament. Dan moet je nog laten dopen, dan moet je nog bekeren van zonde. Maar als je denkt dat er 1001 verschillende goden zijn, nee. Dus we gaan stilaan opbouwen. Wie is die God? Wie is Jezus? Het doopsel. Enzovoort. Daar gaan we volgende week nog even verder op inzoomen. Op die beginselen, op dat fundament. Zijn er nog vragen? Nee, dank u wel.
Nee, dank u.
Oké, zo even bidden. Vader, we danken u, Jezus. Laat ons experten, bouwkunstenaars worden, bouwmeesters, Jezus. Dat wij het juiste zeggen, heren. Het juiste moment, heren, we hebben de sleutels, de kerk heeft de sleutels gekregen, vader, te binden en te ontbinden, heren, om het evangelie te proclameren of het te weerhouden, heren, om iemand toe te laten, iemand uit te sluiten. Vader, ik bid, heren, dat de mensen die komen, heren, dat ze oor hebben om te horen dat we het goede nieuws kunnen proclameren en dat er weer zielen kunnen toegevoegd worden, heren, dat we het fundament kunnen leggen, heren, waarop we verder kunnen bouwen, heren, in Jezus' naam. Amen.
Amen.
Amen. Johanna. Bedankt voor het luisteren.